Hallo en welkom bij deze podcast. Dit is een miniserie waarin we dieper ingaan op hoe de wereld eruit gaat zien wanneer de wetenschap door blijft stomen zoals hij nu doet. Een soort vooruitblik als het ware. Waarin we stellingen behandelen als de eerste mens die 1000 wordt is al geboren. Welke ethische consequenties heeft het voor de maatschappij wanneer we niet meer doodgaan aan ziektes? En wat betekent ons lijf nog in de toekomst? Dit is aflevering 3 van dit drieluik. Mijn naam is Chris Rijks en ik ben jullie presentator en gespreksbegeleider. En ik ga met filosoof Thomas Lamers hierover in gesprek. Maar nu eerst meer over de voorstelling.
Stel je voor dat we door de nieuwste technologie geen pijn meer voelen, niet meer oud en lelijk worden en nooit meer sterven. In een fascinerend sprookje spelen Silberzee en Ulrike Kwade Company met de maakbaarheid van de mens. Daarbij laat zij zich inspireren door Oscar Wilde's roman The Picture of Dorian Gray, gepubliceerd in 1890.
Ga naar de website van Ulrike Kwade Company voor de laatste speeldata. Maar nu aflevering 3, waarin we met de volgende stelling aan de slag gaan. Je kan eeuwig leven door je persoonlijkheid aan een kunstmatige intelligentie te leren. Kan jij iets over jouzelf vertellen, wie jij bent?
Ik ben Thomas Lamers en ik ben dramaturg bij Ulrike Kwade Company. Dat betekent dat ik me voortdurend met alle zaken mag bemoeien die invloed hebben op de inhoud. En ik heb zelf een achtergrond in filosofie en in politicologie. En ik kijk vaak vanuit de filosofische lens naar de thema's waarmee we in een voorstelling bezig zijn. En dan geef ik gevraagd en ongevraagd advies.
De stelling is, je bewustzijn kan eeuwig leven door je persoonlijkheid in een artificial intelligence op te laten gaan en deze door te laten leven wanneer jij fysiek verdwijnt.
Ja.
Dit is ook wederom niet een sprookje.
Nee.
Dit gebeurt op kleine schaal, op grotere schaal werken mensen hieraan.
Dat is heftig, hè? Dat wat we ooit als science fiction beschouwden, dat dat nu gewoon science is. Dat die fiction eruit is gevallen. Dat het niet meer een vrijblijvend gedachte-experiment is dat je iets kan leren over het hier en nu, maar dat het vragen zijn die we echt moeten gaan beantwoorden.
Nou ja, stel je voor dat jouw partner opeens overlijdt. Ja. En ja. Je hebt nog een kopie van hem op deze manier. Hoe zie jij dat voor je?
Misschien heb ik iets te weinig levenservaring om hier echt iets over te kunnen zeggen. Is het makkelijker gezegd dan gedaan? Ik heb nooit mijn partner verloren. Dus ik heb ook geen oordeel over mensen die zeggen van ja, doe mij maar een simulatie, want dan heb ik tenminste nog wat. Dat kan ik me echt voorstellen. Maar voor mezelf denk ik dat het misschien het proces van accepteren, het proces van loslaten en me neerleggen bij, zou vertragen. Dat het me zou vastzetten in een virtuele versie van mijn leven die mijn leven niet echt is. Dat, misschien ben ik daarin een beetje ouderwets, maar ik heb toch het idee dat als ik mensen zie hier in het hier en nu, hè, die al rondlopen, die een minder scherp onderscheid maken tussen echt en virtueel, heb ik vanuit mijn perspectief het gevoel dat zij iets verliezen, dat ze iets mislopen waar ik probeer wel ruimte voor te houden in mijn leven. En ik wil dat niet als moreel oordeel zien, maar toch voelt het voor mij best wel schokkend vaak als ik zie dat mensen veel meer in een virtuele werkelijkheid leven dan in de echte werkelijkheid zoals ik hem ken. Ik denk dat kwetsbaarheid, fysieke kwetsbaarheid, er zorg voor draagt dat we dingen belangrijk vinden. Dat we bepaalde zaken wel en niet doen, dat we keuzes maken, dat we voorzichtigheid of aardigheid cultiveren, omdat we weten dat wij en anderen gekwetst kunnen worden. Ofwel emotioneel, ofwel fysiek. Dus omgangsvormen hangen heel erg samen met dat we een lijf hebben dat relatief kwetsbaar is. Die hele dimensie is denk ik super belangrijk voor onze menselijkheid. Als we die waarborg niet meer hebben, dan wordt het echt een stuk lelijker, denk ik.
Dat je dus van je gesprekspartner niet meer uit kan gaan dat hij of zij dezelfde kwetsbaarheid voelt, bedoel je dat?
Ja, bijvoorbeeld, ik moet wel eens nadenken. Kijk, als ik ben wel eens uitgescholden op straat of zo. En dan denk ik, staat deze persoon er wel bij stil dat ik een heel leven leid? Staat deze persoon erbij stil dat ik een moeder heb? En dat als ik dit aan mijn moeder zou vertellen, dat mijn moeder hier heel erg verdrietig van zou worden? En ik denk dat de meeste mensen dat wel doen, hè? Ik denk dat de meeste mensen er voortdurend bewust van zijn dat de mensen om hen heen vrienden, familie hebben die om hun geven en die zouden treuren als hun iets ergs zou overkomen. Dus ik denk dat dat in principe de regel is. Maar als er zo'n gedigitaliseerd bewustzijn is, dat bijvoorbeeld een dialoog heeft met een ander gedigitaliseerd bewustzijn, dan is het niet meer zo dat die een moeder hebben die verdrietig zouden worden als je ze heel vijandig of gewelddadig aanspreekt op iets. Maar ik denk dat we daar nu de eerste voorproefjes van krijgen op internet, hoe je met elkaar om kunt gaan zonder dat je de consequentie hebt van dat je echt de tranen in iemands ogen ziet als er iets heel vervelends tegen je gezegd wordt. Dat die hele morele check wegvalt. Met trolling of met digitaal pesten of met e-mailtjes schrijven waarin je frustratie van je afschrijft, waar je net wat botter bent dan als je daar echt in de ogen kijkt. Ik ben daar niet blij mee met die ontwikkeling. Ik denk dat het een hele belangrijke waarborg is van het goede in de mens, dat we zien dat de ander breekbaar is. Dat we die tranen echt kunnen zien. Dat we zien in de ogen van een ander wat de consequentie van ons eigen handelen is. En dat heeft met het lijf te maken, hè? Dat heeft met het gezicht te maken, dat heeft met de kleine spiertjes rond je mond te maken, dat heeft ermee te maken dat je ziet dat iemand slecht geslapen heeft, dat heeft ermee te maken dat je weet dat iemand uit iemand anders lijf is gekomen. Dat heeft een veel grotere lichamelijke dimensie dan wij vaak denken.
En nu sta je bij een bushalte en heeft iedereen zijn telefoon in zijn hand en zit eigenlijk veel meer in zijn telefoon dan op die bushalte. Ja. We zitten al best wel in die andere wereld.
Anders, ja. Nou ja, ik zie dat ook. En ik heb ook het idee dat onze lijven al aan het veranderen zijn. En dat onze gezichtsuitdrukkingen al aan het veranderen zijn. Ik voel dat we iets strammer en minder expressief aan het worden zijn. Dat we een iets grotere drempel moeten nemen om te dansen, bijvoorbeeld. Of om heel expressief ons gezicht te bewegen. Het is klein, het is heel subtiel, maar volgens mij is het wel echt aan de hand. Bijvoorbeeld een bizar voorbeeldje. Je kunt gewoon, als je bij iemand over de schouders meekijkt, als die een berichtje aan het typen is en die zegt ha 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 lols, en je kijkt naar diens gezicht en daar gebeurt eigenlijk niks. Betekent dan dat die persoon aan het liegen is? Ik denk het niet. Ik denk dat die persoon wel iets bijzonder grappig heeft gevonden, een of ander gifje, maar dat de connectie met de fysieke uitdrukking van die emotie, namelijk laughing out loud, echt daadwerkelijk hardop lachen en daar een beweging mee maken en daarmee ook mee communiceren met anderen, dat steeds minder aan het worden is.
Nou ja, maar dat komt natuurlijk omdat je dan in de trein zit in een stiltecoupé met allemaal mensen om je heen die je boos aankijken als je werkelijk over de grond rolt van het lachen.
Ja en nee. Ik denk dat mensen het eigenlijk wel leuk zouden vinden om iets meer de emoties van anderen mee te krijgen. Maar wat we willen dat nu niet, omdat wij in ons eigen wereldje niet gestoord willen worden. Dus we zijn allemaal voortdurend ons eigen privéleventje als een soort van laagje om ons heen aan het meedragen. En daarin zitten we. We zijn meer inderdaad in de familie-appgroep aanwezig dan aanwezig met de mensen met wie we toevallig bij de bushalte staan. We zien hun niet. We zien alleen maar het irritante conflictje over moeten we nu met de trein of met de auto gaan naar het familieweekend, weet je? Daar zijn we dan mee bezig. En daarin willen we niet gestoord worden. Dus dan is het hinderlijk als iemand ons komt lastigvallen met zijn of haar emoties. Iets minder menselijkheid alsjeblieft. Want ik probeer hier een gesprek te voeren. Ik denk dat er diep in ons eigenlijk een verlangen zit naar wel dat contact. En naar wel weten hoe het gaat met de mensen om je heen. Wel in hun ogen aankijken. Maar tegelijkertijd vinden we dat ook eng.
Ja, dus het verlangen naar connectie en gezien voelen en je samen voelen, samen zijn.
Ook met vreemden.
Met mensen eigenlijk, op het bazaal niveau. Dat is een verlangen wat we allemaal delen. Maar het is makkelijker omdat ze in je telefoon zitten en die kennen je al.
Ja.
Dan dat je ze net moet ontmoeten bij de bushalte.
Ja.
Dat is ongemakkelijk.
Ja. Kijk, ik denk dat wij veiligheid ervaren in een virtuele wereld. Ik ben op dansles gegaan. Ik zit sinds heel kort op een partnerdansles. En daar ben ik samen met iemand op gegaan. Maar je gaat niet de hele tijd met die persoon die je al kent dansen. Je gaat de hele tijd rouleren. Dus dan ben ik met mensen in een partnerdans. Die raak ik aan. En ik leid, dus ik moet ze dan ook nog een beetje zo rondduwen. Dus ik raak ze ook wel stevig aan. En ik laat ze rondjes draaien en zo. En dat zijn mensen die ik niet ken. Dat zijn jonge mensen en oude mensen. Dat zijn dikke mensen en dunne mensen. Dat zijn mannen en vrouwen. Het is een hele inclusieve dansschool waar leiden en volgen niet wordt bepaald door gender, maar door je persoonlijkheid. En ik merk dat... Ik zat er toevallig gisteravond op de fiets met mijn partner, mijn danspartner, over te praten. Dat ik voel wel, doordat ik de hele tijd die gesprekjes moet doen als we weer roleren. Hè, dus dan ga je een nieuw pasje oefenen met weer een nieuw iemand. Het is super awkward. Want je bent aan het zweten. Je voelt iemands vethuishouding. Dat is kwetsbaar voor die personen. En je bent eigenlijk voortdurend aan het instappen en tegen jezelf aan zeggen... Oké, we gaan dit wel doen. We gaan dit gewoon even wel doen met elkaar. En ik zei tegen mijn danspartner op de fiets... Volgens mij ben ik een beter mens aan het worden. Doordat ik met vreemden dans. Doordat ik een partnerdans met vreemden aan het doen ben. Omdat ik veel beter weet hoe ik die awkwardness die er blijft... hoe ik die kan omzeilen en hoe ik iemand anders op zijn gemak kan stellen. Hoe we samen kunnen bouwen aan een vertrouwd momentje van... We gaan een dans oefenen die wij nog niet kunnen. Dus we gaan samen fouten maken. We gaan elkaar daar voortdurend in vergeven. We gaan geduldig zijn. We gaan het niet erg vinden dat we elkaar ruiken. We gaan het niet erg vinden dat we elkaars natte rug aanraken. Weet je wel, daar zit iets waar ik enorm van geniet. Dat ik daar nu mee geconfronteerd word. Met die lijven. Met mensen hun schaamte en ongemak. En ja, het is iets waar je niet aan denkt als je op partnerdans gaat.
Want als we dus de andere kant op gaan, dan doen we dat niet. Want dat is ongemakkelijk. En we weten nu jij dat zo uitgelegd hebt, allemaal wat het voor een extra curriculaire activiteiten met zich meebrengt. Ja, ja. Dat is veel te ongemakkelijk. Ik blijf wel gewoon in mijn telefoon, in mijn laptop. Ik ga wel een leuk spelletje spelen online.
Ja, maar je ziet dat ook. Hè? Je ziet het al gebeuren. Bijvoorbeeld in Japan lopen ze vaak 10, 15 jaar vooruit... wat betreft samenleven met de technologie op waar wij zitten. Dus als we dat als een soort voorland beschouwen... is het wel interessant om er even over te hebben. Want ik hoorde laatst dat fysiek contact tussen jongeren... daar een verdwijnend fenomeen is. Dus dat de leeftijd waarop mensen voor het eerst seks hebben... veel later wordt. Dat het enorm aan het opschuiven is. En dat er ook steeds meer strategieën moeten bedenken... over hoe je dan een seksuele partner ontmoet... of hoe je dan überhaupt een partner ontmoet... als je altijd gewend bent om via technologie met elkaar te communiceren. Dus die drempel wordt steeds hoger. En die drempel is er met een reden. Ja, het is awkward. Het is vervelend ook. Het is gênant. Maar hoe langer we wachten... om die drempel te nemen, hoe hoger die wordt... en hoe meer die ons gaat beperken in onze manier... waarin we contact en verbinding kunnen maken met andere mensen. Dus ja, ik hoop dat mensen toch willen overwegen om een partnerdans te gaan... wetende dat je daar iets gaat krijgen... wat niet onverdeeld euforie teweeg brengt bij je... maar wat toch het mogelijk maakt dat een bepaalde drempel... om contact te maken met anderen veel lager komt te liggen... en dat daar ongelooflijk veel waarde in zit...
Want je zit in een soort van paradox. Aan de ene kant hebben wij nu dat fysieke lichaam. En dat is waar we het mee moeten doen ook. Ja. En aan de andere kant is die mogelijkheid van dat virtuele zelf is er.
Ja.
Maar dat is niet fysiek. Dus dat is nog geen volledige overname van wie ik ben. En als ik naar jou luister en zeg... ja, zolang we maar met dat fysieke lichaam zitten... moeten we daar ook net zo vol op inzetten...
Ja.
Als we doen op intellectuele kunnen. Mm-hmm. En in plaats van het gewoon achterwege laten... omdat het ongemakkelijk is en omdat het onveilig voelt... en omdat het... ik krijg er kriebels van.
Ja. Maar je wilt zeggen, zodra we dat lijf niet meer hebben... is dat eigenlijk een non-issue?
Misschien wel.
Ja. Maar ik weet niet, ik zie het toch als... Kijk, ik moet wel vaak denken aan wat vroeger dan wel science fiction was... Dat je dan in zo'n soort van temperatuurkoker ligt met vloeistof... en dat je aangesloten bent aan een simulator van de werkelijkheid. Misschien is het heel moeilijk om daar een filosofisch argument voor te vinden... waarom de simulatie van de werkelijkheid minder waard is dan de werkelijkheid zelf. Maar toch, je wilt daar toch niet liggen? Je wilt toch niet in zo'n in een gel van 37 graden liggen... Ik niet in ieder geval.
Nee, maar de vraag is, als we een simulatie gaan doen... gaan we dan onze lichamelijke ongemakken weer simuleren? Of gaan we dat gewoon niet doen?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat vind ik wel een leuke vraag. Gaan dan de hipsters in de simulator... gaan wel lichamelijke ongemakken simuleren... en de mensen die wat meer perfectionistisch zijn, die gaan dat dan helemaal niet doen. Ik denk dat dan, zoals mijn overgrootmoeder altijd zei, de olie kan bovendrijven. Dus we gaan ontdekken uit welk hout mensen gesneden zijn als ze het helemaal kunnen laten afhangen van hun eigen voorkeuren en van hoe ze zelf in elkaar steken. Dus ja, dan gaan we heel veel over mensen leren, denk ik.
En stel je nou voor dat er een grote denker is die wij mogen houden op een USB-stick.
Dat is wel heel grappig dat je dat zegt, want toen je de stelling voorlas, dacht ik aan iets wat ik ook tijdens mijn studie filosofie heb gedacht. Van jeetje, hoe erg is het, hoe tragisch en wat een vreselijk verlies dat Foucault AIDS kreeg in een tijd dat je daar nog aan dood ging. Dat hij maar 3 grote fases in zijn denken heeft gehad waarin hij allerlei boeken heeft geschreven. En niet 6 fases of 7 fases. En tijdens mijn studie kon ik wel eens denken, als deze man nog had geleefd, dan zou hij hoe wij denken over de werkelijkheid zo stevig hebben beïnvloed en ons zo kritisch aan de tand hebben gevoeld en ons een spiegel voorgehouden op een manier die onvergelijkbaar is met allerlei andere filosofen. Dus ja, als we toen zover waren geweest, als we misschien over 20 jaar gaan zijn, waarin we bewustzijn kunnen laten voortbestaan als iemand fysiek sterft, dan is daar misschien toch wel iets voor te zeggen.
Kan zo'n intelligente digitalisering van iemand deze creatieve uitspattingen blijven doen?
Ja. Nou ja, je kunt er op 2 manieren over nadenken. Ik was er nu over aan het nadenken in de zin van dat ik die vraag niet stelde. En ja, dat is mogelijk. Je kunt die briljante boeken blijven schrijven. Maar als we dat meer technisch gaan bekijken en ons af gaan vragen, is dat wel mogelijk? Dan komen we natuurlijk tegen dat iemand zoals Foucault, zeker iemand zoals Foucault, zijn directe levenservaring gebruikte om te weten wat van belang was om over te schrijven. Hè? Dus te weten wat het is om een gemarginaliseerd individu te zijn, om dan vervolgens een boek te gaan schrijven over hoe de maatschappij individuen marginaliseert. Om maar een voorbeeld te geven. Dus een gedigitaliseerd bewustzijn zal niet op die manier leven en weten wat het is om mens te zijn en zo ook een agenda kunnen bepalen voor zichzelf waar die wel en geen filosofische boeken over moet schrijven. Of kunstwerken, want ik wil het ook een beetje breder trekken dan alleen Foucault en de filosofie. We kunnen dan ook hele briljante modeontwerpers door laten gaan. Maar die gaan dan dus allemaal een link met de werkelijkheid missen. Dat is best wel interessant.
Je bewustzijn kan eeuwig leven door je persoonlijkheid in een artificial intelligence op te laten nemen en jij kan voortbestaan terwijl je fysiek eigenlijk verdwijnt.
Ja.
Op wat voor manier komt dit in de voorstelling terug?
We komen eigenlijk wel niet alleen maar Dorian zelf, maar we komen 4 mensen tegen die leven in een toekomst niet zo ver hier vandaan, waarin ze moeten dealen met technologisch meer kunnen dan we nu kunnen. Dus ze hebben stem enhancers. Ze kunnen onaardse dingen met hun stemmen. Ze leven in een andere werkelijkheid dan wij. En dat trekt een wissel op hun lijven. En ook op wat het betekent om een lijf te hebben, überhaupt. En dan 1 van hun, die wordt verleid om daarin nog iets extremer te worden. En wat we zien is dat eigenlijk gebeurt omdat hij een Dorian dan, omdat hij met een bepaalde angst leeft. Door die angst is hij nog vatbaarder om zo'n experiment aan te gaan. Omdat hij denkt, ik leef met een heel groot probleem, namelijk mijn levensangst veroorzaakt door mijn doodsangst. En hier is een strohalm. Hier kan ik iets vinden wat ervoor zorgt dat ik waardoor ik die angsten kan aangaan. En dan is het natuurlijk de vraag of het sprookje eindgoed, al goed afloopt.
Ben je geïnspireerd geraakt door dit gesprek? Ga dan naar de voorstelling Dorian Gray. Kijk op de website van Ulrike Kwade Company om de meest recente speeldata te zien. Deze podcast is geproduceerd door Bart Peters. Wil je meer weten over de makers van deze podcast? Ga dan naar www.transcriteers.com. En vooral, denk er zelf nog eens over na. Als jij nou eeuwig zou kunnen leven door je persoonlijkheid aan een kunstmatige intelligentie te leren, wat betekent dat dan voor jou?